Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 23 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Deze week als vaste gasten aan tafel weer Niall van Leeuwen en Max Veldhuis van Autorij.nl. En onze gast deze keer is Olivier Oort van Microlino Nederland, waar hij verantwoordelijk is voor marketing. Welkom Olivier. Wat is Microlino?
Nou, allereerst bedankt. Microlino is een hele knappe microcar. Die wordt gebouwd in Italië van het merk Micro. En daar gaan we straks nog heel veel meer over horen.
Ja, daar gaan we zeker meer over horen. Want ik kende de naam wel van een keer horen zeggen, maar ik vind het leuk om er meer over te weten. En ik denk dat er veel luisteraars zijn die het merk ook nog niet kennen. Want het is een nieuw merk, toch? Helemaal nieuw of niet?
Het merk Micro is niet nieuw. Dat bestaat al heel erg lang. Dat is namelijk de uitvinder van de step.
Oké. Nou, kijk, dat is een mooi kapstokje naar de schoonste auto ter wereld. Want de step is ook schoon. En Niall, jij weet alles over de schoonste auto ter wereld. Want dat is uitgezocht.
De schoonste auto ter wereld. Ja, dat is uitgezocht. We zitten natuurlijk in een fase waarin automobiliteit ontzettend verschuift naar elektrisch. Nou, dus eigenlijk is er maar één reden voor. Dat heeft natuurlijk alles te maken met milieu en klimaat en dergelijke. Ja. Nou is er het Amerikaanse American Council for Energy Efficient Economy. Die hebben meer dan 1200 automodellen onderzocht. En hebben ze uitgezocht van hoe schoon is een auto nou werkelijk. Dus hebben ze alle vormen van uitstoot hebben ze gemeten. Maar niet alleen tijdens de productie van die auto of tijdens het rijden. Maar ook wanneer zo'n auto gesloopt wordt, ook distributie van brandstof, distributie van, op het gebied van elektriciteit, dat zijn elektrische auto's. Ze hebben echt werkelijk alles.
Alle facetten
hebben ze op de grote hoop gegooid en hebben ze gekeken naar welke auto is nou echt, hè, als je zegt van goed voor het milieu, welke auto is nou echt, staat dat dan echt op nummer 1?
Dat is elektrische auto dan, denk ik.
Nou, dat is dus het grappige, want dat is het dus niet zo.
Echt waar?
Volgens dit onderzoek. Meer dan 1200 automodellen. Dus dat is ook wel serieus, echt serieus voor auto's. Maar dat is dus het grappige van dit verhaal. Want de Toyota Prius plug-in hybrid is volgens dit onderzoek de schoonste auto ter wereld.
Echt waar?
En die is niet volledig elektrisch. Die heeft ook een benzinemotor.
Maar die rijdt waarschijnlijk meer op benzine dan op elektriciteit. Lijkt mij.
Minder accu's eigenlijk. Dus ja, dat is natuurlijk weer...
Lager gewicht.
Maar goed, weet je...
Voor de recycling, dat telt ook mee. Ja.
Telt ook mee. Ja. Dus kijk, we zijn natuurlijk heel erg gefocust op wat verbruikt of wat hoeveel verbruikt een auto of hoeveel stoot een auto uit tijdens het rijden. Dat is ook wat je zelf raakt, je eigen portemonnee, je moet tanken, opladen, weet je wat zo'n auto verbruikt. Maar goed, er komt nog natuurlijk veel meer bij kijken. Er zijn ook gewoon heel veel onzekerheden over productie van elektrische auto's, productie van batterijen. Hoe zit het nou werkelijk? En eigenlijk, omdat het nog relatief nieuw is, hebben we ook nog niet alle antwoorden. Maar zo zie je maar weer dat ook bij de productie, bij het sloop van zo'n auto, er komt gewoon heel veel bij kijken. Dus ook hoe zo'n auto gebouwd wordt. In dit geval de Toyota Prius. Toyota doet het wat dat betreft, in zijn productie, hebben ze het gewoon goed voor elkaar. Want ondanks het feit dat deze auto gewoon een benzinemotor heeft, dus tijdens het rijden gewoon ook uitstoot, is die blijkbaar toch schoner in zijn totaliteit dan heel veel andere auto's. Moet ik er wel bij zeggen, hè, als we kijken in de top 10, er zijn er 6 wel volledig elektrisch. 2 plug-in hybrides en 2 full hybrids. Dus dat zijn twee hybride modellen die je niet met een stekker kunt opladen. En Toyota, Lexus, dat is natuurlijk hetzelfde concern. Ja. Die staan er wel echt meerdere keren in. Dus zij doen op dat gebied wel echt goed. Ja. Maar het leuke is, in hetzelfde onderzoek, behalve de top 10, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ook de 10 slechtste, dus daar hebben we ook een lijstje van.
Ja, vertel eens.
Nou, volgens dit onderzoek, de meest vervuilende auto ter wereld is de Mercedes AMG G-klasse. Dat is een G63.
Kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja. Dat wou ik net zeggen. Ik kom ook behoorlijk wat wind tegen onderweg. Dus dat helpt ook niet echt.
Een soort vierkante tank, maar dan met power als een sportwagen. Ja. Nou, het is allemaal logisch. Eigenlijk is het wel redelijk logisch. Het zijn allemaal grote Amerikaanse pick-ups en SUV's die de top 10 domineren. Nou, de Mercedes AMG G63 dan op nummer 1. Maar op plek nummer 9, hè, dus dat is dus nummer 9,
de slechtste
Ja. Dus de minst schone auto ter wereld. Of het meest vervuilende, weet ik veel hoe je het noemt. Dat is dus de Hummer EV. Ja, dus dat is volledig elektrisch. Ja. Ja. Volledig elektrische Hummer.
Komt door die grote batterij, denk ik.
Nou ja, dat blijkt dus. Kijk, want die auto is dus volledig elektrisch. 1000 pk. Dat ding heeft een 213 kilowattuur batterij. Maar je mag hem in Nederland niet eens rijden met een B-rijbewijs. Want hij weegt meer dan 4000 kilo.
Dat was toch ook die auto waarbij Joe Biden toen zo zat van... Amerika maakt de meest milieuvriendelijke auto's. Precies. En dan vanuit zo'n Hummer zo, weet je wel. Nee, je arm zo, het raam uit. Ja,
maar
zo
zie je maar weer. Dus ondanks het feit dat deze auto volledig elektrisch is... dus tijdens het rijden niks uitstoot... gaat er tijdens de productie gaat er zoveel mis. En tijdens de sloop en weet ik veel wat allemaal... dat hij dus nog steeds in de top 10 van de... Ja. meest vervuilende auto's in de wereld staat. Nou, alsjeblieft.
Ja, mooie statistieken. Nou, mooie statistieken. En nog even een ander statistiekje. Kom ik bij jou, Max. Want ik las afgelopen week in de krant dat Volvo een heel goed kwartaal heeft gedraaid. Dankzij de EX30. Maar ze gaan hun beleid ook veranderen. Hè? Want er is een opmerkelijk feitje bij Volvo.
Nou, het is niet zozeer eigenlijk een verandering van het beleid. Want eigenlijk kondigde Volvo in 2017 al aan dat ze gingen stoppen met de productie van dieselauto's. En dat is nu ook gebeurd, want de allerlaatste Volvo met dieselmotor is uit de fabriek gerold. En dat is een XC90, moet ik zeggen. De EX90 is min of meer de opvolger van de XC90, de elektrische variant. En de laatste XC90 met dieselmotor is nu dus gebouwd, is een feit.
Ja, die is van de band gerold, dus dat betekent dat ze nog uit voorraad kunnen leveren. Maar hij wordt dus niet meer geproduceerd.
Nee, niet meer geproduceerd. Nieuw is over. Dus ja, als je inderdaad een XC90 met diesel wil... nieuw, ja, dan moet je er snel bij zijn, want die voorraad die droogt op.
Ja, ja. Diesel verdwijnt steeds meer uit beeld, terwijl het eigenlijk een hele schone motor is. Hè. Dat is raar.
Dat is inderdaad wel bijzonder te noemen. Ja, die imago van diesel is natuurlijk ontzettend geschaad door wat er met Volkswagen is gebeurd. En in navolging van Volkswagen overigens ook andere autofabrikanten die bleken gesjoemeld te hebben met die cijfers.
Staat diesel dan ook in jouw lijstje, nou?
Nee,
niet. Zijn geen diesels bij?
Nee, geen diesels.
Bij de top 10 sowieso niet?
Sowieso bij de top 10 niet. Dat zijn allemaal elektrische plug-in hybriden en hybriden, maar dan in combinatie met benzinemotor. En de de meest vervuilende auto's in de wereld, om het zo even te noemen, dat zijn allemaal benzineversies.
Ja.
Dus maar goed, het is natuurlijk wel, hè. Kijk, het is gewoon een feit, laten we eerlijk zijn. De dieselmotoren die voldoen aan de huidige, aan de allerscherpste Euro 6 D emissienorm, ja, dat is wel echt serieus schone techniek. Ja. Alleen die diesel heeft zo'n knauw gehad qua imago. Restwaardes zijn helemaal om zeep geholpen. Leasemaatschappijen willen dit ook niet meer aan beginnen. De diesel is gewoon de nek omgedraaid door allerlei gesjoemel. En ik vraag me soms af wat er gebeurd zou zijn als dat hele schoemelschandaal niet geweest was. Dan denk ik dat de diesel misschien nog wel wat lang had meegekund. Maar als je puur kijkt naar de feiten van... hoe efficiënt is deze techniek, dan is een diesel best wel prima.
Ja, nou wat nog wel leuk is trouwens van die laatste diesel Volvo, die komt ook in het museum te staan in Zweden.
Ja, dus
je kunt hem altijd nog bekijken.
Moet dan ook wel.
Je kan er naar kijken.
En nog een aardig weetje over het diesel. Als je met die schone diesel met die euronorm die je net zei door New Delhi rijdt, dan zuiver je de lucht. Hè? Want de lucht is daar vuiler dan uit de uitlaat van zo'n moderne diesel komt. Maar dat even terzijde, want we gaan naar een hele andere categorie. Een ode die Bart elke week maakt voor een bijzondere of een vergeten auto. En deze keer heeft hij zo te horen een zeer brandstofonvriendelijke en snelle versie te pakken.
Start your engines. In dit geval een magistrale V12 motor van AMG. Staat in deze ode aan dan een Mercedes-Benz centraal? Nee. In deze ode aan aandacht voor een van de beste supercars aller tijden. De Pagani Zonda. Geleverd in ontelbaar veel varianten. Van meer street-focused machines tot absolute circuitbeesten. Eén ding is zeker. De Pagani Zonda heeft vooral door zijn soundtrack een plekje veroverd in de harten van de petrolheads. Daar kan geen elektrische aandrijflijn tegenop. De Pagani Zonda is letterlijk van een andere wereld. Met zijn AMG-hart zingt hij nog steeds de sterren van de hemel. Zelfs na al die jaren.
Heeft hij er nou ook mee gereden, jongens, of niet? Want heeft hij er gewoon geluid onder gezet? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat moeten we zelf een keer vragen.
Mocht hij willen, denk ik.
Zal ik het maar eerlijk zeggen?
Ja. Ja, ik denk niet dat hij er zelf heeft, maar het is wel weer een mooie ode, typisch Bart, ja, heel mooi. Bart, hoofdredacteur van autorij.nl, die in deze Pagani zat. We gaan een heel ander merk benaderen, Niall. Kom bij jou. Fiat had ooit een Panda, ook nog een 4x4 Panda, een snelle Panda en een langzame Panda. Maar er is nieuws over Fiat, wat daarop lijkt.
Ja, nou ja, de Panda, die kennen we al best wel lang inmiddels, toch? Volgens mij in 1980 dat die geïntroduceerd werd. Maar de huidige Fiat Panda, die gaat al best wel lang mee. Namelijk sinds 2011. Nou, weten we, is het wel een beetje bekend van Fiat. Fiat heeft doorgaans best wel... die doen heel lang met modellen. Ongebruikelijk lang. Zoals Fiat 500 bijvoorbeeld, de huidige, die je nog steeds kunt bestellen. Die is in 2007 al geïntroduceerd. Dat is echt serieus lang. De Fiat Panda, de huidige generatie Fiat Panda, is in 2011 geïntroduceerd. Dus het is ook al behoorlijk lang. Maar Fiat heeft dus aangekondigd dat er wel een volledig nieuwe Panda wordt geïntroduceerd. Ik denk dit jaar. Maar de huidige Fiat Panda, die gaat nog eventjes mee. Tot tenminste 2027. Het is officieel bevestigd. En ze gaan notabene de productie met 20% verhogen om aan de vraag te kunnen voldoen. Dus je hebt een auto die al 13 jaar in productie is. Dat is ongebruikelijk lang in de autowereld. Het is ook best wel knap dat ze die auto toch elke keer weer op een bepaalde manier weten te vernieuwen. Dat die toch interessant blijft en blijft voldoen aan wetten en regels, veiligheid, emissienormen, et cetera, et cetera. Maar goed, het feit dat ze gewoon zeggen van, nou ja, deze Panda, ondanks het feit dat hij al 13 jaar meegaat, we gaan hem sowieso tot 2027 gaan we hem doorbouwen en we gaan de productie verhogen.
Ja, het is natuurlijk wel super knap dat je zo'n product neerzet. Gewoon dat mensen toch na zo'n lange tijd gewoon nog steeds willen hebben. In zodanige zin zoals dat ze die productie nog weer moeten verhogen. Ja,
precies.
Een mooie manier om je ontwikkelingskosten terug te verdienen.
Al meer dan 8 miljoen Fiat Panda's verkocht, hè, sinds in die afgelopen 40 jaar. Dus dat is ook heel serieus veel. Maar goed.
Je had nog een maar.
Precies. Die vernieuwde, hij is niet heel erg vernieuwd, maar op details vernieuwd. De huidige Panda, die dus voorlopig nog even meegaat, die hebben ze nu Pandina genoemd. Dus de Fiat Pandina, dat is zeg maar de huidige Fiat Panda die voorlopig nog even meegaat. Er wordt er waarschijnlijk later dit jaar wordt een volledig nieuwe Panda gepresenteerd. Die heet dan gewoon Panda. Maar deze heet Pandina. Ja. Nou, dat is een soort van koosnaampje die in Italië...
Maar telt die mee voor de aantallen van de Panda dan? Voor die 8 miljoen?
Nou, ik denk dat Fiat die aantallen er wel gewoon...
gewoon bijtelt.
Waar gewoon bijtellen. Dus. Ja. Maar dat is wel grappig, weet je, dat zo'n auto die zo lang meegaat... Je zou denken van ja, inmiddels is het gewoon tijd voor nieuwe. Maar nee, zeg van keihard, we gaan gewoon echt zeker nog 5 jaar door. 4 jaar. En we gaan de productie verhogen. Ja, dat doen ze gewoon bij Fiat best wel aardig. Dus La Pandina. Dus voordat je het weet, voordat je denkt van wat is dat voor auto? Dat is gewoon nog steeds de huidige Panda.
Ja. Een auto die al zo lang in productie is, dan gaat het langzamerhand een klassieker of een oldtimer worden. En er komen er steeds meer, Max, in Nederland, oldtimers.
Ja, klopt, ja, oldtimers. Ja, het is echt best wel in trek nu, blijkt. Want er zijn tienduizenden oldtimers meer in Nederland dan 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Betrouwbare bron natuurlijk.
Nog even voor het goede begrip, want je hebt klassiekers en oldtimers. Wordt ze een neem, maar er zit wel een leeftijdsverschil in, toch?
Ja, oldtimer is vanaf 40 jaar kwalificeerd het als een oldtimer. Ja.
En daaronder heb je nog de youngtimers van 20 tot 40 of zo?
Ja. Vanaf 15 jaar is je youngtimer. In ieder geval volgens de youngtimer-regeling. Ja, je kunt er natuurlijk over discussiëren wat is. Maar ja, 40 jaar, dat is wel echt het... in ieder geval voor ook deze cijfers is dat de ondergrens... om te kwalificeren voor het begrip oldtimer. Maar goed, het Nederlandse wagenpark telt momenteel 217.000 oldtimers. En dat zijn er zo'n 28% meer. En dat is ongeveer 47.000 auto's. Dan 5 jaar geleden. En nou ja, goed, je hebt natuurlijk dat naarmate de jaren opschuiven, merk je ook dat de er komen natuurlijk ook steeds meer auto's die dan in één keer 40 jaar oud zijn en die dan ook meetellen voor die statistiek. Maar goed, het zegt natuurlijk wel wat over het wagenpark dat toch wel langere tijd blijft rijden. En dat mensen ook zoiets hebben van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om een gesloten BPM af te dragen voor een nieuwe auto. Ik pak gewoon lekker een youngtimer of een oldtimer en ik ga daarmee rijden. Hey, jij bent daar natuurlijk ook een voorbeeld van, Jur.
Ja, die 28 jaar oud, maar nog geen 40.
Nog geen 40, maar wel een eindje op weg, zeg maar. Ja.
Nou, die 28% is toch best... Ik vind het opmerkelijk veel afgelopen 5 jaar. Misschien dat het met coronatijd te maken heeft gehad, weet ik niet. Maar
zou kunnen,
een stijging van 28% in de afgelopen 5 jaar... Nou, daar stond ik wel van te kijken. 40 jaar is wel serieuze leeftijd natuurlijk, dus...
We gaan even wat bijzonders doen. Ik zie jullie kijken, jongens. Want dit is de eerste keer in de geschiedenis van onze podcast dat de bijdrage niet van jullie kant komt of van Bart, maar van mij. Want ik was afgelopen week op een bijzonder evenement in Amersfoort van Octane Magazine met 500 bijzondere auto's. En ik sprak daar met hoofdredacteur Ton Rox.
Ton, wat is dit voor een evenement?
Nou ja, dit is eigenlijk een Cars & Coffee, maar wij noemen het dan Classics & Coffee, omdat er al veel Cars & Coffee zijn. En het idee is gewoon dat je op een zondagochtend alle mannen die met een leuke auto hebben, mogen natuurlijk ook vrouwen zijn hoor, maar die kunnen dan, die komen hierheen. En wat we eigenlijk doen is een beetje tegen de banden schoppen en over elkaars auto ouwehoeren. Maar dat is voor autoliefhebbers meer dan voldoende.
Ja, er zijn er veel van Cars & Coffees, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel eens eerder geweest. Dit is toch wel een van de grootste, want hoeveel auto's staan hier nu?
We hebben nu 500 auto's, ja. We hadden wel meer aanmeldingen, maar we moeten gewoon op deze locatie moeten we het gewoon beperken tot 500. Maar dit is een hele leuke plek in het midden van het land, Amersfoort, bij het Eemklooster. Eigenaar van een autoliefhebber, die vindt het ook hartstikke tof hier. Er is koffie, kijk. Wat je nodig hebt zijn gewoon gezellige mensen en mooie auto's, interessante auto's. En ze zijn allemaal een gesprek waard. En meer hebben we niet nodig, dan kunnen we ouwehoeren over auto's. Dat vinden we leuk, ja. Naast het rijden ermee, ja.
En je hebt daar ongetwijfeld je blik over laten gaan. Heb je zeer bijzondere auto's hier? Heb je een favoriet die hier staat? Want je bent ook jurylid bij het internationale concours, dus je hebt er wel kijk op. Staat er echt iets bijzonders hier?
Nou, ik heb bijvoorbeeld een hele mooie AMX sportwagen gezien. En dat is een prachtig ding. Dat is echt een Amerikaanse sportauto. Ook concurrent van de Corvette in de tijd en van de Mustang. Maar ik heb er nog nooit zo in Nederland gezien. Dus ik ga straks even naar die man toe om zijn telefoonnummer en zijn e-mail te vragen. Want dan kunnen we nog iets leuks in Octane doen.
Wat ik net zeggen, dat kan mooi in je magazine. Hoeveelste editie is dit? Want jullie hebben dit vaker gedaan en ook op andere locaties, hè?
Ja, dit is, we hebben er vorig jaar 3 gedaan en dit jaar gaan we er 4 doen. Dus dit is volgens mij de 5e of 6e editie. En we doen er dit jaar, wat ik al zei, we gaan er 4 doen. We doen er nog 1 hier bij het klooster. We doen er 1 op Zandvoort. En we doen er 1 bij het Vissermuseum in Buren. En daar, de burgemeester van Buren vindt het ook heel leuk. Dus die zet heel zijn dorp af. Dus dan kunnen we overal die auto's neerzetten. Dus dan zie je maar hoe leuk dat kan zijn. Ja.
Nog even een laatste vraag. Met welke auto ben je zelf hier naartoe gekomen?
Ik heb pas een BMW Z4 M gekocht, een coupé. Die wilde ik heel graag hebben, dus die staat hier. En ik heb laten een MGB restaureren en een V8 inbouwen. En die staat hier ook om voor de lezers van Octane om te kijken. Ze hebben er al over gelezen, maar nu kunnen ze hem even in het echt zien.
Ja, dat was een bijzonder evenement met echt veel bijzondere auto's van allemaal liefhebbers. Leuk om mee te maken. We gaan door met een ander merk, wat ook veel klassiekers in het verleden heeft gehad. Dat is Rolls-Royce. Maar er is nu wat te melden over een nieuwe auto, Niall.
De Arcadia Droptail. Dat is wel een exotische naam. Hoort ook bij een exotisch merk dat uitsluitend exotische auto's produceert. Nou heeft Rolls-Royce onlangs een auto gemaakt. Een speciale auto waarvan er 1 is, helemaal met de hand gebouwd voor een klant, speciaal op bestelling. Daar heeft die klant, dus die klant is dan wel anoniem gebleven, of is in ieder geval anoniem, die heeft dus naar verluid voor die auto 28,5 miljoen euro betaald.
Serieus?
Omgerekend. En daarmee is dit officieel de duurste nieuwe auto die ooit aan een klant geleverd is. En ja, dat is, als je die cijfers ziet, dan denk je toch van, wauw. Als je die auto ziet trouwens ook, hoor. Het is een 2-zits cabriolet. Het is eigenlijk een soort, ja, het is ontzettend geïnspireerd op een superjacht. Er zit ook heel veel hout in verwerkt. V12 motor met 600 pk. Maar in ieder geval dat hout. Daar zijn dus 233 stukken hout van het type Santos Straight Rosewood in verwerkt. En dat heeft in totaal om en nabij de 8000 arbeidsuren heeft daarin gezeten om dat dus helemaal perfect te krijgen. Ja, het is een auto waarvan er gewoon één bestaat.
Wat ik net vraag, is er maar één van gemaakt?
Nee, is er maar één. Dat blijft ook één. Er komt geen tweede.
Eigenaar is ook niet bekend?
Eigenaar is niet bekend. Die auto is gepresenteerd op een privé-event in Singapore. We weten niet wie de eigenaar is. Misschien dat we hem ooit een keer dat hij opduikt op internet, dat hij op straat gespot is. Maar wat een geld toch, even serieus.
Custom-made auto's maken.
Custom-made, ja, maar 28,5, omgerekend 28,5 miljoen euro. Ja,
lijkt inderdaad beschepen. Ja,
die Rolls-Royce verlegt erbij ook steeds zijn eigen grenzen. Want ze doen het vaker, die one-offs, die echt die unieke... Ja. Ze hadden al eerder ook een keer de Swaptail, dat was een soort Phantom Coupé. Verlengd aan de achterkant. Ja, dat lijkt heel erg op. Gewoon echt auto's die ook in ontwerp helemaal niet eens meer lijken op wat er wordt geproduceerd. Nee. Maar gewoon echt totaal
ze hebben een bespoke coachbuilding programma. En nou, als je geld als water hebt en echt iets unieks wil, dan kun je bij Rolls-Royce terecht. En ik ben benieuwd wat de volgende wordt, of die er overheen gaat.
Mooi verhaal. We gaan nog wel even buiten spelen, want Bart is deze keer onze razende reporter. Die reist de hele wereld over om auto's te testen. En de vraag is dan, waar begin je nu mee, Bart?
Ik wil jullie vooral wat laten horen van de nieuwe Hyundai Ioniq 5N. De auto heeft namelijk N Active Sound Plus. En dit systeem bestaat uit 10 luidsprekers, waarvan 8 intern en 2 extern. Aan de buitenkant eentje voor onder de motorkap en eentje achteraan onder de bagageruimte. Er is bij dit systeem keuze uit 3 geluidsthema's. Ignition, Evolution en Supersonic. Luister maar even mee. Ignition simuleert de 2 liter turbomotor van N-modellen met een verbrandingsmotor, compleet met pop- en knalgeluidseffecten. Evolution is een elektronisch geluid geïnspireerd op de N2025 Vision Gran Turismo concept en de RN22e. Luister maar even. En tot slot is er nog Supersonic, een modus die het geluid van een straaljager simuleert, om de coureur het gevoel van een straaljagerpiloot te geven. Bestuurders kunnen bij de Ioniq 5N zelfs de motor laten draaien wanneer N-E-shift is geactiveerd en de transmissie in de parkeer- of neutraalstand staat. Bijzonder toch? Meer horen en vooral zien van de Ioniq 5N? Check dan vooral eventjes de video op ons YouTube-kanaal.
Jeetje, ja, dat is wel mooi in een podcast. Hè? Dan gaat het om audio, dat hij met die audio aan het spelen is. En, hij is echt als een Sjaakje in de chocoladefabriek daar. Hè?
Kom maar, lach niet nou.
Maar überhaupt ook gewoon die geluiden. Dat je dan zo'n straaljager. Ja.
Maar het gekke is, want aan de buitenkant hoor je dus... Ja, het is natuurlijk een elektrische auto. Dus ja, het is een soort van...
Ja, heel bijzonder.
Heel bijzonder.
We gaan de stap maken naar jou, Olivier, want je zit al een tijd mee te luisteren. Olivier Oort van Microlino Nederland is hier aanwezig als onze gast, verantwoordelijk voor marketing. Ik vroeg al wat Microlino is, toen heb je al een klein beetje aangegeven wat het is. Maar qua onderneming is het niet nieuw, maar het product is wel nieuw.
Ja, klopt inderdaad.
Vertel.
Het is dus onderdeel van Micro, nou, dat is de uitvinder van de step. En de Microlino is sinds 2022 in productie.
En wat is het precies? Want ik heb er nog niet echt een voorstelling bij. Het is een auto of is het een stadsauto? Of wat is het precies?
Ja, wij zeggen this is not a car als Microlino. Maar eigenlijk heeft het natuurlijk 4 wielen en een stuur. Dus in de volksmond is het wel gewoon een auto. Een autootje of een microcar, hoe je het wil noemen. Maar wij zeggen dit ook wel omdat je het niet moet vergelijken met een auto. Het heeft echt wel andere veiligheidseisen. Het is heeft andere comfort dan dat het dan een auto. Maar dus daar zitten wel wat verschillen in.
Het heeft wel het kenteken van een auto of van een bromfiets.
Nou, dat is dus het gekke. Bij de Microlino die wij nu voeren krijg je een vierkant plaatje. Dus hetzelfde als van een motor.
Ja.
Hij gaat mee in de benaming van de auto's. Dus nu gewoon de X en de Z-kentekens. En als je vervolgens opzoekt bij de RDW, is het de quad.
Echt waar?
Ja. Ja.
Oh, dat is een beetje onduidelijk. Konden ze het nog niet helemaal plaatsen dan, daar bij de RDW?
Nee. En, ja.
Want daar gelden natuurlijk wel andere regels voor. Een quad moet je volgens mij verplicht een helm op, ik noem maar wat. Maar dat hoeft in jullie auto, ik noem het toch een auto, of niet?
Dat mag
in de spreektaal. Ja. En dat hoeft in jullie auto niet?
Nee.
Hoe reageerden ze bij de RDW toen jullie voor het eerst met de Microlino aankwamen? Wat dachten ze?
Nou, het mooie is dus dat wij zelf niet de allereerste waren. Dus wij kwamen tot ontdekking dat er al één Microlino in Nederland rondreed. Voordat wij importeur werden in Nederland.
Even voor de luisteraar. Importeur is onderdeel van Lauman en Paquis, hè? Ook van...
Nee, onderdeel van de Lauman Groep.
Lauman Groep?
Ja. Okay. Waar dus ook Lauman en Paquis en de Nimag onderdeel van zijn.
Ja, en voor de luisteraars, er zitten onder andere merken als Toyota en Lexus zitten in de Lauman Groep ook. Ja.
Klopt.
Ja, ja. Maar Max, jij wilde wat vragen.
Ja, nou ja, dus was er eerder al een particulier een particulier die dat ding had? Of was het hoe
dat klopt. België was iets eerder dan wij als importeur. En die heeft het dus zelf uit België gehaald en in Nederland geregistreerd. Dus de RDW herkende hem al wel. Alleen hebben we nog wel wat wijzigingen moeten doorvoeren om op grote schaal Microlino's in te kunnen voeren.
Kun je nog wat specificaties geven van de auto? Want wat moet ik erbij voorstellen? Is het een stadsauto of is het een auto waar je ook wel weer van de ene stad naar de andere stad kunt rijden? Vertel eens.
Nou, er zijn dus, je hebt het microcar segment. En er zijn twee categorieën. Je hebt de L7E, klinkt heel technisch, en de L6E. Deze valt in de L7E, dan mag het product maximaal 90 km per uur rijden. En daar mag je dus in Nederland mee op alle wegen rijden.
Oké. Okay.
Alle autowegen, niet op het fietspad.
En hoeveel persoons is het?
Twee persoons.
Twee persoons. Ja. En volledig elektrisch?
Volledig elektrisch in dit geval, ja.
En dan wil iedereen weten hoe lang kun je er dan mee rijden of hoe ver kun je er mee rijden?
We hebben drie batterijpakketten. Met de kleinste kun je 90 km ver komen, met de middelste 177 en met de grootste tot 230 kilometer.
En welke is dan het meest populair?
De middelste. Dus hij wordt echt wel het meest gebruikt als stadsauto. En met 177 kilometer door de stad, nou, ben je toch wel even bezig om die weg te rijden.
Kun je aardig wat rondjes ring A10 rijden.
Precies, ja. Dus we zien dat de meest populair is.
En in welke, is dat echt de hele Randstad of springt één stad er echt bovenuit waar de Microlino het populairst is? Of waar jullie afzetmarkt op dit moment het grootst is?
Ja, op dit moment is dat vooral Amsterdam wat het meest populair is. Maar dat is ook de reden omdat wij daar zelf met een winkel zijn gestart. Dus we zijn langzamerhand ook naar andere steden aan het toetrekken en gaan ontdekken hoe die daar aan gaat slaan.
Nou, ik denk ook even voor de luisteraar die misschien nog niet precies weet waar het over gaat. Dat is natuurlijk wel... Ja, een van de belangrijkste eigenschappen van de Microlino is natuurlijk hoe die eruit ziet.
Ja, ik zei het al. Is het een knappe microcar?
Een knappe microcar, ja. Want hij is natuurlijk geïnspireerd op die BMW IZ uit de jaren 50.
Klopt, ja.
Om even voor de luisteraars een beeld te schetsen.
Maar zit je dan ook achter elkaar of naast elkaar in de auto?
Naast elkaar.
Oh, dat wel?
Ja, naast elkaar. Ja. Maar goed, je stapt dus... Je moet dus in- en uitstappen aan de voorkant. Dus zeg maar, de hele voorkant gaat als een portier open.
Ja, dat kan ik me nog herinneren van die auto. Maar er was toch ook een Fiat die dat had, of niet? Weet ik niet meer. Ooit.
Het
stuur ging mee.
Ja, klopt trouwens. Wat jij zegt, dat klopt. Precies.
Maar daarom dacht ik dat die IZ, dat ze achter elkaar zaten. Of dat was een Messerschmitt, geloof ik.
Dat was een Messerschmitt.
Oh ja, sorry. Ja.
Maar het feit dat als je gewoon kijkt naar die... Dat is zo'n guitig, retro, modern, aaibaar voertuig. Ik denk dat natuurlijk ook wel een grote rol speelt in ook als klant. Stel ik ook meteen een vraag voor bedrijven die ook gewoon gezien willen worden, toch? In de stad.
Dat klopt, ja. Dat is een van onze klantgroepen. Zijn toch ook bedrijven of marketingbureaus of makelaardij. Je komt heel sympathiek over in een Microlino. En je hebt ook geen deuren aan de zijkant. Dus je hebt heel de zijkant van de panelen. En dus ook de voorkant die je heel goed kan bestikkeren met je eigen branding. En dan kom je ook niet patserig over. Je komt echt die komt leuk aan. Ja. En iedereen kijkt. Want ik ben al zoveel gefotografeerd en gefilmd in de stad. Dat wil je niet weten.
Ja,
dat geloof ik best.
Maar en die vier wielen, staan die op de vier hoeken van de auto? Of is het een beetje een driewielenachtig model met vier wielen?
Nou, hij is dus geïnspireerd op de IZ aan. Die had drie wielen, eentje achter. Ja. En deze heeft er wel vier, de Microlino. Maar die staan aan de achterkant wel wat naar elkaar toe.
Ja. En heeft hij dan achterwielaandrijving?
Yep, heeft achterwielaandrijving.
Ja, ja. Daar zit de elektromotor. 1 elektromotor.
Ja.
Ja. Nou, interessant. Klinkt goed. Ja, ik kan me voorstellen dat het een concurrent is voor bijvoorbeeld een merk als Biro. Want daar heb je nou mee te maken, of niet?
Ja, dat klopt. Qua formaten valt die ook in het microcarsegment. Maar de Biro is dan dus de L6E. Die is gelimiteerd tot 45 km per uur. Die heeft weer wat andere regels. Dus dat is een brommobiel in de volksmond.
En hebben jullie ook een versie die, zeg maar... Want dat natuurlijk een van de mooie punten is van bijvoorbeeld zo'n Opel Rocks of een Biro inderdaad, is dat je hem vanaf je 16e kan rijden met een brommerrijbewijs. En is dat bij de Microlina nou ook mogelijk? Of werken jullie daar nog aan?
Daar komen we wel mee. Dus die is al wel geïntroduceerd in Genève. En wij verwachten hem in de zomer. Dus over een paar maanden verwachten wij hem ook in Nederland.
Okay,
dus
cool.
Het is precies hetzelfde product. Die softwarematig wordt gelimiteerd tot 45 km per uur.
En is het ook zo dat, ik weet nog wel dat Mini op de markt kwam en dat een krachtig verkooppunt van Mini was toen dat je de hele kleurstelling kon je bepalen. Je kon zelfs bepalen de kleur van de spiegelkappen en zo allemaal. Hebben jullie dat ook een beetje, om daar een beetje trendy in te zijn?
We hebben best wel wat trendy kleuren waar je uit kan kiezen. En aan de andere kant kun je hem ook best wel makkelijk rappen. Maar zo individualiseren, dat is bij ons op het moment niet mogelijk.
Nee, dat is nog niet nodig misschien. Hè? Maar ik heb hem zelf nog niet... ik heb een keer op een foto gezien, maar ik heb hem nog niet op de weg gezien. Want hoe lang is hij al in Nederland?
Wij hebben in oktober geïntroduceerd. En de eerste Microlino's, ook voor klanten, die zijn pas begin dit jaar binnengekomen. En die zijn we nu dus langzamerhand aan het uitleveren.
Ja. Ik denk dat jullie kracht ook wel zit met dat model bij evenementen en zo. Als een soort shuttlecar en dat soort dingen. Ben je daar ook mee bezig?
Ja, wij worden dagelijks, wekelijks gevraagd voor evenementen inderdaad. Ook omdat die gewoon opvalt, omdat die leuk is. En inderdaad voor shuttle-diensten of iets dergelijks.
Ja.
Ja, het is wel echt een auto die jaren geleden al een soort van was aangekondigd. Ja. We hebben natuurlijk de eerste beelden van de Microlino. Best wel wat jaartjes geleden kregen we die al te zien. En het is wel superleuk dat dan nu uiteindelijk... Ja, dat je hem echt werkelijk in Nederland kunt kopen. Maar ja, er zit natuurlijk een heel proces achterheen. Je moet die productie op gang brengen, dealers aanstellen. Je hebt gewoon een lange adem nodig. Er zijn een hoop automerken die het geprobeerd hebben, maar in die tussenliggende jaren het ook niet gered hebben.
Nee, het is ook een eigen fabriek van Micro. Dus het is niet dat het een bestaand automerk is waar ze iets een ander product gaan bouwen. Het is echt een hele nieuwe fabriek die ze hebben moeten opzetten.
Ja, van Micro zelf.
Ja.
Ja. En dat is een bedrijf uit Zwitserland, maar dat is oorspronkelijk een Nederlander die dat heeft opgericht. Heb ik dat goed begrepen?
Die is of Nederlandse die heeft roots? Van Nederlandse roots.
Oh, zo was het.
Wim Oeboten. Ja.
Ja, 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 leuk.
Maar waar vindt de productie plaats dan?
In Turijn, in Italië.
Oké. Okay. Ja.
Dat is wat makkelijker om het te distributeren in Nederland.
Ja, en hoe wordt het in Nederland dan gedistribueerd? Via de dealers van de Lauwman Groep?
Nee, wij hebben wat agenten aangesteld en 1 eigen winkel. Dus 1 eigen winkel in Amsterdam. En we hebben wat agenten in de Randstad.
Ja, ja. En dan ligt de focus toch wel op de grote steden in de Randstad en dat dichtbevolkte gebied.
Ja.
Waar die natuurlijk het meest geschikt is.
Ja. Ja.
En als jullie nu kijken naar die markt voor die L6E en L7E microcars, om het zo maar even te noemen. Wat zien jullie dan voor trends voor de komende jaren? Hebben jullie daar een verwachting? Hoe gaat die markt zich ontwikkelen? Wat is jullie visie daarop?
Nou, die L7E-markt is eigenlijk nieuw. Dat merken we ook gewoon in de parkeerbeleid van steden of subsidies die er niet op zitten vanuit de overheid. Het is heel onbekend. Terwijl we eigenlijk al heel lang het segment kennen met de Renault Twizy.
Ja, ja, natuurlijk.
Ja. Maar die heeft het in Nederland ook niet super goed gedaan. En misschien was die wel iets te vroeg met het product. Dus ja, L7E, daar zijn wij bijna de enige in op dit moment. En we zien in de L6E dat echt flink aan het groeien is de afgelopen jaren. En ook aan het elektrificeren. Steeds meer spelers op die markt. En we hebben natuurlijk de trends met parkeerproblemen, maar ook dat je met alleen nog maar elektrische voertuigen steden in kunt. Ik denk dat het alleen maar een stuk verder gaat groeien.
En hoe zie jij de ontwikkeling? Want ik en ik ben best wel benieuwd hoe jij daar dan over denkt. Kijk, als je de autowereld volgt al tig jaar zoals wij doen,
ja.
dan hebben we eigenlijk de afgelopen jaren gezien dat het A-segment toch wel bijna dood is. Hè? Dus dat is het segment van de kleinste stadsauto's.
Ja.
Nou, pakweg 10 jaar geleden had je superveel Toyota Aygo's, Peugeotjes, Citroëntjes, al die kleine autootjes, daar had je er onwijs veel van. En daar is bijna niks meer van overgebleven, want het is niet meer rendabel. Hè? Die auto's moeten allemaal voldoen aan milieueisen, veiligheidseisen. Het kost gewoon te veel geld om zo'n kleine auto. Weinig marge. Wordt gewoon weinig aan verdiend. Dus steeds meer merken stoppen gewoon met dat soort auto's. En ik zie eigenlijk best wel een grote kans voor die microcars om in dat gat te springen. Want je hebt dus aan allerlei regelgeving, er gelden andere regels voor. Nou, milieu is misschien niet aan de orde, want hij is toch elektrisch. Maar zeker op het gebied van veiligheid hoeft de Microlino niet te voldoen aan dezelfde regels als een A-segment auto, toch?
Klopt, inderdaad. Je hoeft niet aan de NCAP-reglementen te voldoen. Je bent ook niet verplicht om airbags of ABS aan boord te hebben.
Ja.
Er zit echt wel wat verschil in.
Precies.
Tuurlijk is ook Microlino ermee bezig om dat wel toe te gaan voegen in het product. Tot waar dat kan.
Zeker ABS lijkt me wel. En, ja. Zeker als je 90 km per uur, je moet in één keer op de snelweg. Verkeer staat stil, je moet in één keer een noodstop maken.
Klopt, ja.
Zit er een airbag in?
Nee. Geen airbag in.
Nee, maar kijk, ik snap natuurlijk wel. Kijk, zo'n fabrikant als Microlino, die zal ongetwijfeld continu blijven innoveren om die auto zo veilig mogelijk te maken. Maar het zijn gewoon, het gaat ook om verplichte zaken waar een auto aan moet voldoen. Dat het een A-segment auto misschien niet zo rendabel meer is. Maar dat steeds meer fabrikanten wel in dit segment stappen. Want Stellantis is hier ook ingestapt met Opel, met Fiat, met Citroën. Weliswaar tot op heden met zo'n L6e variant die dan 50 km per uur kan. Of 45, sorry.
Ja.
En dan misschien niet 90. Maar de kans dat ze uiteindelijk ook met zo'n uitvoering komen is natuurlijk heel groot. Nederland is ook misschien niet eens zo'n goed voorbeeld. Omdat wij niet van die enorm grote steden hebben. Hè. Als je bijvoorbeeld Londen, Parijs, Milaan, Rome, weet je, zijn natuurlijk dit soort voertuigen, ben natuurlijk bij uitstek geschikt.
Ja, is Microlino daar ook actief in dat soort grote steden?
Ja.
Ja?
Ja, okay. Zeker.
Ja, dat is wel de kracht natuurlijk. Maar nog even een praktisch dingetje, want dan zat ik net aan te denken toen we het hadden over parkeerproblemen. Kun je hem ook overdwars in een parkeervak zetten?
Ja, ik kan hem haaks parkeren.
Ja, dat bedoel ik, haaks, ja.
Ja. Oh, en de deur zit natuurlijk aan de voorkant, dus je kan er echt 3 in 1 parkeervak plaatsen.
En dan stap je direct
meteen de stoep op.
Ja.
Ja, mooi verhaal. Volgens mij hebben we alles wel belicht. Of wil je er nog iets over vertellen wat we niet gevraagd hebben?
Nee.
Ik denk dat we redelijk wat hebben besproken over de Microlino.
Nou, mooi. Je moet hem sowieso, weet je, als je zit te luisteren en denkt van, waar hebben ze het nou eigenlijk over? Ik vind het best wel, ik ben wel nieuwsgierig, maar ja, je moet echt even gaan googlen naar Microlino. Nou,
je kunt natuurlijk
super grappig om dat voertuigje te zien.
Ja, je kunt natuurlijk beginnen al bij de review van onze eigen Bart. Ja, op autorij.nl, YouTube. Die heeft echt een uitgebreide video ermee gemaakt. En dat is denk ik wel een goed beginpunt om meer te ontdekken over de Microlino.
Heel goed.
En daarna natuurlijk aanknoppen bij jullie.
Precies, bij ons altijd terecht.
Ja.
Oké. We gaan nog één keer naar Bart, want hij is al een paar keer genoemd. Hij heeft altijd aan het eind van de uitzending de 30 seconds. En dan mag je als luisteraar in 30 seconden raden om welke auto het gaat, zonder dat het merk, het model, het land van herkomst of dergelijke zaken worden genoemd. Vorige keer was het de BMW Z8. Winnaar is Gerard Veldwijk uit Sneek. Van harte gefeliciteerd. En ik ben benieuwd waar Bart deze keer mee komt.
Soms moet je als autofabrikant keuzes maken. Bijvoorbeeld door 2 modellen te vervangen door slechts 1 model. Sensuele lijnen maken elke liefhebber wild. Je bent er nu als coupé, maar een cabriolet staat al op stapel. Meer power? Dan moet je naar Affalterbach.
Weet je om welke auto het gaat? Stuur het naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor deze keer. Olivier Oort van Microlino Nederland, dank voor je komst en je mooie verhaal over dat mooie autootje. Niall en Max, ook bedankt voor jullie bijdrage. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail al je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.